ik ben wel verbonden aan Free Clinic, hè, maar Free Clinic is een grote organisatie die verschillende werkingen onder zich heeft. Zelf ben ik verantwoordelijk voor gezondheidspromotie bij injecterend gebruik in Vlaanderen. Dus ik werk heel nauw samen met MSOC Free Clinic, maar daarnaast ook met andere werkingen in heel Vlaanderen. En dan, Free Clinic is voornamelijk gekend voor de hulpverlening aan mensen die drugs gebruiken, hè.
Free Clinic en ook jullie werken via harm reduction. Wat verstaan we daaronder?
Well, harm reduction is echt wel het beperken van de schade bij mensen die drugs gebruiken. Hè. Dus wij gaan ons voornamelijk richten op alle risico's die gepaard kunnen gaan met druggebruik, of dat dat u injecteren is, of snuiven, of het roken van producten. Daar gaan wij eigenlijk acties rond ondernemen om daar de schade zo min mogelijk te maken. Dit zowel voor de persoon die gebruikt als voor de ruimere omgeving. Dus het is een beetje tweeledig. Het is waar, zowel naar mensen die gebruiken als naar de ruimere maatschappij, dat we acties ondernemen.
Men zegt soms wel eens, ja, als een gebruiker bij de sleutel belandt, dan is er nog hoop. Als ze bij de Free Clinic belanden, dan is het zo een verloren zaak.
Dat is een enorme misvatting. Ik denk dat we met z'n allen een beetje aan dezelfde kar willen trekken en dat we mensen kansen willen geven en dat dat misschien op een ander ritme gaat. Hè? En ik geloof er heel sterk in dat je met harm reduction ook mensen op verschillende trajecten kan krijgen en dat het absoluut niet hopeloos is. Het is voor mij nooit hopeloos. Hè? Dus het is niet zo dat enkel de ergste of het laatste dat je kan proberen harm reduction is. Voor mij zou het zelfs de eerste stap kunnen zijn, zodanig dat we mensen gezond kunnen houden tot wanneer dat ze een beslissing nemen om te stabiliseren of om te stoppen met gebruik. Dus het staat echt in haaks op elkaar. Dus ik zie dat zowel de sleutel als Free Clinic zeer goed werk doet, maar op een andere manier, met andere accenten.
Ja, ik zei dat natuurlijk een beetje als advocaat van de duivel. Is dat een idee dat misschien meer leeft sinds we een rechtser beleid hebben? Vinden jullie daar, ondervinden jullie daar problemen? Proberen zij zich meer te mengen in jullie aanpak of een strategiewijziging of zoiets op te dringen?
Ik denk dat de kijk op harm reduction, dat dat niet per se gestart is, of de kritiek of de vragen rond harm reduction, dat dat niet per se gestart is bij het nieuwe stedelijk beleid, absoluut niet. Ik denk dat heel veel mensen het er moeilijk mee hebben, omdat ze niet juist de context ook niet kennen, omdat ze ook niet goed weten wat het is, en dat je met die aanpak heel wat kan bereiken. Nu, onbekend is onbemind, hè? Dus ik denk dat het voor heel wat besturen, niet alleen het stedelijk bestuur in Antwerpen, maar ook ergens anders of zelfs federaal, dat er zich wel wat vragen worden gesteld over de zin of onzin van drughulpverlening van harm reduction, maar dat we de laatste jaren absoluut toch wel voldoende bewijskracht hebben kunnen geven dat het effectief werkt. En als je mij even toestaat om de link te leggen met de COVID of de coronaperiode, dit is pure harm reduction en het werkt ook.
Jullie zijn eigenlijk een soort inloop met de spuiterel. Hè? Mensen kunnen bij jullie gewoon terecht tijdens de openingsuren voor informatie en voor proper materiaal.
Injectiemateriaal, ja.
Hoe komen die mensen tot bij jullie?
Wel, Free Clinic is uiteraard zeer gekend. Hè. Free Clinic is een begrip, denk ik, in de Antwerpse terughulpverlening. En dus ook een begrip bij de mensen die gebruiken. En het is ook stilaan zo gegroeid. Wij zijn in 2001 officieel van start kunnen gaan met spuiterel. En sindsdien zijn er ook heel wat taboes doorbroken. En mensen verwijzen elkaar naar ons. En op die manier is ons project ook wel een beetje kunnen groeien en meer contacten kunnen krijgen. Vertrouwen kunnen winnen, relatie kunnen uitbouwen met mensen die injecteren. En zij maken onderling een beetje reclame van kijk, daar kan je terecht voor advies voor proper materiaal en op die manier werkt het eerder.
Jullie hebben daarnaast ook een team van vrijwilligers die in de stad rondtrekt op zoek naar gebruikte spuiten?
Ja, dat klopt. Wij werken met een spuitenpatrouille. Dat is samen met de collega's van de Nomaat die dat trekken. En zij gaan een paar keer per week op pad. Dus een van de collega's van het activeringsproject van de Nomaat gaat dan samen met vrijwilligers op zoek naar zwerfspuiten die toch nog jammer genoeg af en toe te vinden zijn in de stad. En zij zorgen ervoor dat die zo snel mogelijk verwijderd worden, zodanig dat iedereen zo veilig mogelijk kan rondlopen in de stad Antwerpen. Mm-hmm.
Zijn er ook praktische verschillen nu met, ik veronderstel van wel, met het coronavirus waarop jullie de mensen die binnenkomen, die jullie moeten behandelen, welke maatregelen nemen jullie zoal?
Goh, we zijn eigenlijk heel snel van start gegaan met nadenken hoe dat we de dienstverlening kunnen organiseren, omdat we er echt voor wouden gaan dat we open konden blijven, dat we mensen konden blijven ontvangen in die moeilijke tijd. Het is wel een moeilijke tijd geweest. Dus Free Clinic is eigenlijk altijd open geweest. Hè? Maar wij hebben uiteraard een aantal aanpassingen moeten doen. Wij hebben heel wat beschermingsmaatregelen moeten nemen, zowel voor het personeel als voor het cliënteel, dat er ook op een veilige manier terecht moet kunnen. Maar iedereen is altijd kunnen blijven komen naar Free Clinic voor een arts te spreken, voor wondzorg te krijgen, voor spuitruil, om hun medicatie te komen halen. Het was een beetje organiseren en wat langer wachten, want ja, mensen moesten dan één voor één binnenkomen, mochten niet meer veel in de wachtzaal zitten, maar in C is eigenlijk heel die periode redelijk goed gegaan. We hebben ook de winterwerking van de Nomaat kunnen blijven openhouden. Die is weliswaar naar buiten verhuisd, zodanig dat mensen buiten konden even zitten, even op adem komen, een tas soep konden krijgen en dan terug naar huis gaan. Dus het was eerder een praktische organisatie om te zorgen dat we echt wel contact konden blijven houden met de mensen waar we mee werken.
Wij vroegen ons ook af of dat het druggebruik eigenlijk naar boven is gegaan, gestegen is. Of dat je daar een zicht op hebt.
Dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. Ik krijg niet signalen dat het verminderd is. Maar ik kan ook niet 100% zeggen dat het gestegen is. Dus ik zie toch mensen blijven komen. Er zijn ook nieuwe vragen voor hulpverlening gekomen. Ik zie nog altijd heel veel mensen die injectiemateriaal komen ruilen. Dus ik denk dat er eigenlijk heel weinig veranderd is in de drugsmarkt.
We hoorden ook vooral, veel van jullie publiek heeft misschien niet de meest stabiele woonomgeving. Veel mensen verblijven ook in de Biekorf of op andere locaties. In de dag zijn ze gewend om naar locaties te zijn die tijdens de coronaperiode ook gesloten waren. Hoe hebben jullie dat proberen? Ja, je sprak er juist al over de opening van de Nomaat. Hoe hebben jullie dat proberen op te vangen?
Goh, dat is er inderdaad één ding van. Het is inderdaad zo dat er toch wel heel wat mensen bereiken die precaire woonomstandigheden hebben, niet per se dakloos zijn, maar die toch niet de meest aangename woningen hebben en die daardoor genoodzaakt zijn om meer op straat te komen. Hè. En nu met de coronatijden was dat uiteraard veel zichtbaarder, omdat de rest van de maatschappij in hun kop kon blijven. Hè. Dus wij proberen zoveel mogelijk de mensen te sensibiliseren dat ze toch best in beweging konden blijven om boetes te vermijden. Dat ze inderdaad bij de Nomaat terecht konden of bij de andere opvangcentra van CAW bijvoorbeeld. Wij gaven ook bijvoorbeeld pasjes mee met mensen, zodanig dat ze konden aantonen dat ze op weg waren naar Free Clinic voor bepaalde hulpverlening, dus dat een essentiële verplaatsing was. Het is toch niet zo evident geweest, denk ik, voor die mensen om in deze periode thuis te blijven als hun thuis er ofwel niet is, ofwel niet al te aangenaam is om te verblijven. Hè?
Nog eens even een vraag over de financiën. Jullie willen, veronderstel ik, vooral gesubsidieerd. Hebben jullie genoeg middelen? Is er angst in de toekomst als er, zoals Jan Bon al hebben horen zeggen, dat er alleen maar besparingen moeten gaan komen en geen belastingen, dat daar ook ingesneden moet worden?
Die angst is er inderdaad altijd. Eigenlijk voor de coronaperiode was het ook al duidelijk dat er ook bespaard ging worden in onze sector. Hè, want wij krijgen vanuit verschillende kanten subsidies. De organisatie is eigenlijk 100% gesubsidieerd, ofwel via federaal, Vlaams, ofwel stedelijk. Dus die angst zit er toch altijd in, omdat we soms de druk toch ervaren van we krijgen meer cliënten dan dat we aankunnen met het huidige personeel. Dus als er dan toch bespaard gaat worden, dan probeert Free Clinic toch een beetje creatief te zijn en zeker niet te besparen op personeel, tenzij het echt niet anders kan. Maar in dat opzicht zitten we al sowieso niet ruim in werkingsmiddelen. Maar we proberen daar ook creatief in te zijn om nieuwe projecten in te dienen en dergelijke. Omdat het toch wel heel belangrijk is om met de juiste zorg naar de mensen te komen. Hè. Maar die angst zit er altijd wel in. En laat ons hopen dat de zorgverlening op dit moment toch wel zijn waarden heeft aangetoond. En dat de besparingen even niet daar gaan vallen. Hè.
En ervaren jullie soms, als jullie subsidies ontvangen, het idee dat de mensen jullie ook een bepaalde richting in willen gaan die jullie zelf niet per se verkiezen? Als de beleidsaccenten veranderen bijvoorbeeld?
Tegenwoordig is het op voorhand wel duidelijk, zeker met die openbare aanbesteding, als er een bepaald project wordt opengezet en je tekent daarop in, dan weten we ook wel waar je aan kunt verwachten. De grootste subsidianten zijn federaal, het vroegere RISIF en Vlaanderen. En die werken met bepaalde doelstellingen en dat weet je dan ook waar dat je op intekent. En die zijn misschien iets flexibeler dan de kleinere subsidies. Maar het is inderdaad niet altijd even evident om pure harm reduction visie te zetten binnen een repressiever vraag. Eventueel, maar ook daar denk ik dat je heel duidelijk in moet communiceren met de subsidierende overheid van wat doe je wel en wat doe je niet. Dat iedereen heel goed weet waar dat aan begint. Hè.
Ja, nog even rond dat repressieve. Er zijn best veel gasboetes uitgedeeld aan mensen die bijvoorbeeld op het Sint-Jansplein hingen. Het is een beetje dubbel natuurlijk. Iedereen is gelijk voor de wet, maar ja, sommige mensen, zoals je zei, hebben geen ideale locatie om in de dag te verblijven. Hoe proberen jullie daar mee om te gaan? Of als jullie mensen hebben die bijvoorbeeld al vijf gasboetes hebben gehad, omdat zij te lang op het plein rondhingen?
Ja, sowieso ga je eerst sensibiliseren op voorhand. Hè. Preventief proberen te werken. Mensen echt wel te waarschuwen dat ze daar niet moeten rondhangen. Juist omdat het een algemene lockdown is. Het is geldig voor iedereen. Dus ik snap die dubbelheid zeker wel. En moesten er dan toch boetes komen, dan probeer je als hulpverlener te bemiddelen. En te gaan kijken van wat is hier nog mogelijk aan te veranderen. Ook goed wetende dat niet iedereen die boetes kan betalen, uiteraard. Hè. Het is een rare en moeilijke periode geweest, denk ik. En misschien is er af en toe te snel repressief opgetreden. Maar ik kan die dubbelheid ook wel snappen wat er is. Want ja, het ziet er soms ook raar uit dat iedereen thuis moet blijven je ziet die gasten dan rondhangen op pleinen. En vandaar dat dat heel belangrijk is dat die context ook wel geweten is. Hè. Dus dat mensen ook heel goed snappen dat die soms geen andere optie hebben om daar rond te hangen. En ik moet zeggen dat in de meeste gevallen gebeurt dat toch wel met de nodige respect voor de richtlijnen, hoor.
Ja, maar las al wel artikels in de Standaard dat Sint-Jansplein is het grootste openluchtcafé van de stad.
Ja.
We wonen toevallig zelf in de buurt, dus we hebben ook wel gezien dat er veel mensen waren en ook heel veel politie om de 5 minuten met oproepen om het plein te verlaten. Dat gebeurde dan niet. In veel gevallen zie je dan ook eigenlijk dat de mensen zich verplaatsen, dat het probleem zich verschuift. Was dat... Oei. Je lekt in een storm, Tessa?
Ja, ik zit buiten. Ik ga net even naar binnen. Ik zit buiten uit mijn kop. Ik zal even terug in mijn kop gaan, dat er minder wind is. Voilà. Ja. Beter, oké.
Okay. Zie je dan ook dat de mensen zich nu op andere locaties bij elkaar hokken buiten? Of omdat er te veel politie komt op een bepaalde plek?
Ik denk dat het zelfs een beetje zal verspreiden, hoewel... Sint-Jansplein is een groot plein natuurlijk, dat eigenlijk altijd een beetje een aantrekking is gehad voor mensen om daar te zitten. En ja, het is nu even heel zichtbaar geworden. Dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Dan zie je bij verplaatsingen. Ik kom het meestal op Sint-Jansplein zelf, omdat mijn bureau is daar ook vlakbij. Dus ik zie daar inderdaad heel veel mensen rondhangen. Maar eigenlijk, de beginperiode viel dat best mee. Het is de laatste weken dat ik daar meer en meer volk zie. Dus ja, er zal meer controle komen, maar dat zal dan even verschuiven. Dat zal dan terugkomen, denk ik. Het is voor beide partijen niet evident, denk ik.
Is dat dan voor jullie ook vervolgens weer moeilijker om de mensen terug te vinden? Omdat jullie weten van, daar en daar en daar kan ik die en die persoon... wel treffen als zij met andere gezondheidsproblemen of andere problemen zitten of zo. Dan moeten jullie terug gaan zoeken?
Voorlopig is het zo dat mensen tot bij ons komen. Hè. Dus zij weten waar dat wij zitten en zij gaan wel tot bij ons komen. En het outreachende werk of het vroegere straathoekwerk is veel minder. Hè. Dus de laatste jaren is dat dan ook toch... afgebouwd ook binnen Free Clinic, waar we nog wel altijd achter staan als werkvorm. Dus misschien is het tijd om dit even terug op te rakelen. Zeker om inderdaad mensen terug te gaan verbinden met diensten, met organisaties. Maar ik denk dat alles zich stilaan wel terug zal herstellen, hoor. Dat mensen weten waar dat wij voor staan. Mensen weten ook wat ze aan ons hebben en waarvoor dat ze bij ons kunnen terechtkomen. Dus ik denk dat ze dan stilaan, als ze al zijn weggebleven, dat ze dan stilaan terug contact gaan opnemen.
Het is te hopen dat voor iedereen natuurlijk een volledig herstel gebeurt. Maar terug even komend op de gasboetes.
Ja.
Men zit toch wel in een situatie dat we daar heel veel te maken hebben met mensen in arme omstandigheden of zelfs daklozen, hè?
Uh-huh.
Waar gasboetes gegeven worden of gewoon boetes. Zou daar geen beleid moeten komen? Het beleid moet voor iedereen hetzelfde zijn. En wat de coronamaatregelen betreft. Maar zou men toch geen verschil in die boetes... kunnen nemen omdat daar toch niet in feite dezelfde straf op staat. Ik bedoel maar een rijk luisfeestje dat een paar keer is gebeurd, ook in een aantal steden. Uh-huh. Ja, die liggen daar niet van wakker dat ze 250 euro moeten betalen. Hè?
Dat klopt, ja. Ja, ik sta u absoluut bij in het creatief zijn met omgaan met hoe kun je mensen... eerder sensibiliseren en minder bestraffen of hoe kan je dan toch die richtlijnen een beetje meer afdwingen. Maar ik heb er ook geen pasklaar antwoord op. Maar ik volg u volledig dat je zegt van ja, de middenklasse of de rijke luis, mensen die een boete krijgen, gaan hun hand daar inderdaad niet voor omdraaien. Die zullen eens een keer goed vloeken waarschijnlijk. En that's it. Terwijl de mensen waar dat wij mee werken... deze boete niet kunnen betalen en misschien nog eens daardoor extra in de problemen bijkomen. Maar het is wel zo dat er toch wel, zeker binnen die gasboetes, een systeem is waar dat je toch nog wel hulpverlener mee kunt gaan bemiddelen en proberen om op andere manieren om te gaan met dan het effectief betalen van die boetes.
En dat lukt voorlopig. Jullie zijn ook al misschien een bekend persoon.
Goh, dat zijn voornamelijk de collega's dat daar mee bezig zijn. Dus ik kan daar niet op antwoorden of dat veel lukt of niet. Maar ik weet wel dat ze daar heel veel rond bezig zijn. Als die vraag komt van mensen, dat ze daar echt wel proberen te gaan bemiddelen van hoe kunnen we dat oplossen. En soms zal dat lukken en soms zal dat niet lukken, denk ik.
Ja, maar daar kruipt natuurlijk heel wat tijd in.
Ja. Maar kijk, jullie beter anders kunnen gebruiken.
In hoeverre, want als ik zeg van in hoeverre kunnen jullie mee op het beleid wegen of kan dat niet?
Goh, wij zijn zeker on speaking terms en dan denk ik eerder aan onze directie die zeker regelmatig overleg heeft met beleid. Stedelijk beleid en ik denk dat de eerste stap is. Hè? Dus samen praten over van alles en nog wat. Maar of dat we echt kunnen wegen op beleid, goh, ik denk dat we regelmatig signalen geven en dat er met sommige van die signalen effectief wel aan de slag gegaan wordt. Maar of dat je dan echt mee beleid gaat maken, dat stel ik een beetje in vraag, omdat ik daar zelf op Antwerps niveau veel te weinig mee bezig ben.
Maar bijvoorbeeld ook de politie kan ook bij jullie terecht om te vragen hoe ze met bepaalde zaken moet omgaan. Dan kunnen jullie advies geven.
Uiteraard. Ja. Zolang dat niet gaat over individuele mensen, hè, dus uiteraard hebben wij een beroepsgeheim, maar wij zijn wel bereid om samen na te denken over hoe kun je met een bepaald fenomeen omgaan, hoe kun je dat best aanpakken. Dat is het advies van de hulpverlening, hoe kijkt politie er naartoe. Ik denk dat dat een heel krachtig iets is om samen aan iets te werken, vanuit het respect van elkaars eigenheden. Hè? Dus ik moet uiteraard niet het beleid van politie gaan maken, maar als mijn vragen van ja, hoe gaan we met dit fenomeen om, dan kunnen we gaan discussiëren en dan kunnen we gaan samen kijken van hoe zou dat als coherent geheel kunnen aanpakken. Hè. Maar uiteraard is dat altijd rond fenomenen en nooit rond individuen, hè, vanuit het beroepsgeheim.
Goed, dus we gaan afronden. Is er nog iets, een laatste advies voor onze luisteraar dat je wilt meegeven?
Nee, niet meer aan ons volgende programma. Mager staat te wachten.
Nee, dank u.
Maar en u bent heel hard bedankt voor uw uitleg.
Met veel plezier.
Dag.
Tot later. Dag.